We gaan met elkaar een gedeelte lezen en dat is in navolging van datgene wat we vrijdag en zaterdag hebben besproken. Uiteraard niet hetzelfde, soms herhaal ik wat, maar dat zal hoop ik niet storend zijn. We gaan met elkaar een gedeelte lezen en dat vindt u in Markus hoofdstuk 9. Markus hoofdstuk 9. En Therese, dank je wel dat jij weer lezen. Heb je inmiddels de echte vertaling gevonden? Oké, ze gaat lezen vanuit de NBG. En zou je zo vriendelijk willen zijn om te lezen 2 tot en met vers 8. En neem alle tijd ervoor, alsjeblieft.
En 6 dagen later nam Jezus Petrus en Jacobus en Johannes mede en leidde hen een hoge berg op, hen alleen. En zijn gedaante veranderde voor hun ogen. En zijn klederen werden schitterend, helwit, zoals geen voller op aarde ze kan maken. En hun verscheen Elia met Mozes. En zij waren in gesprek met Jezus. En Petrus antwoordde en zeide tot Jezus: Rabbi, het is goed dat wij hier zijn. Laten we 3 tenten opslaan. Voor u 1, en voor Mozes 1, en voor Elia 1. Want hij wist niet wat hij antwoorden moest. Want zij waren zeer bevreesd. En er kwam een wolk die hen overschaduwde. En er klonk een stem uit de wolk: Deze is mijn zoon, de geliefde. Hoort naar hem. En opeens, rondkijkende, zagen zij niemand meer bij zich dan Jezus alleen.
Dankjewel. Het gedeelte wat we gelezen hebben, daar hebben we min of meer naar verwezen op vrijdag en zaterdag, dus eergisteren, gisteren. En daarvan heb ik gezegd dat het een keerpunt betekent in het evangelie van Markus. Je zou kunnen zeggen, het Markus-evangelie wordt inhoudelijk in 2 delen gesplitst. In het eerste deel, dus voor deze geschiedenis, gaat het om de belangrijke vraag: wie is Jezus? En ik heb geprobeerd duidelijk te maken, en dat zal ik ook vanmorgen proberen duidelijk te maken, als iemand hier aanwezig is, of elders, maar als iemand hier aanwezig is en die heeft een houding naar aanleiding van deze vraag: wie is Jezus? Dat hij met zijn handen in zijn zak staat in de zin van: nou, dat weet ik wel, want dan heb je even niet begrepen waar het over gaat. Voor dit gedeelte in het Markus-evangelie is de grote vraag: wie is Jezus? En het antwoord op die vraag is van allergrootst belang. Maar hoe groter het geheim in het Koninkrijk van God, des te moeilijker is het voor ons mensen om dat te bemachtigen en te benaderen. Daar hoop ik iets over te zeggen. Na hoofdstuk 9 is bekend wie Jezus is. Dat wil zeggen, God heeft zich met die vraag en met het antwoord daarop bemoeid, want God spreekt hier zo. Dat heeft Therese heel duidelijk gelezen. En dan merk je dat in het tweede deel van Markus, in het licht van wie Jezus is, de vraag verandert. Namelijk: en wie ben ik? En hoe sta ik ervoor? En hoe wil Jezus dat ik ben? Dus het gaat om een heel belangrijke geschiedenis. Nou is het zo dat ik vind, en ik probeer dat met woorden natuurlijk te beschrijven, maar dit is een gedeelte wat voor mij eigenlijk zoiets is als: laten we dat nou nog een keer lezen, hè? En dank je wel. En eigenlijk, Therese, moet je daar niks meer zeggen. Want dit is zo onvoorstelbaar wat hier gebeurt, dat ik ben gewoon bevreesd dat elk woord wat je eraan besteedt, daar staat hij hier dan op een podium, weet je wel. En ja, hij heeft er ook voor geleerd, die man natuurlijk. Hè? En dan gaat hij het uitleggen enzovoort. Maar ik heb zo de indruk dat dit zo onvoorstelbaar hoog is. Dat er eigenlijk alleen maar woorden van God, en die worden meestal in stilte gehoord, dat er alleen maar woorden van God mogelijk zijn om dit aan ons hart duidelijk te maken. Therese, zou je nog een keer willen lezen? Wil je nog een keer je beste beentje voorzetten? Ga je gang.
Weer vanaf vers 2?
Ah, ja joh.
Okay.
Je mag ook bij vers 1 van hoofdstuk 1 beginnen. Het is het woord van God. Hè? Ga je gang.
En 6 dagen later nam Jezus Petrus, Jacobus en Johannes mede en leidde hen een hoge berg op. Hen alleen. En zijn gedaante veranderde voor hun ogen. En zijn klederen werden schitterend, helwit, zoals geen voller op aarde ze kan maken. En hun verscheen Elia met Mozes en zij waren in gesprek met Jezus. En Petrus antwoordde en zeide tot Jezus, Rabbi, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij 3 tenten opslaan. Voor u 1 en voor Mozes 1 en voor Elia 1. Want hij wist niet wat hij antwoorden moest, want ze waren zeer bevreesd. En er kwam een wolk die hen overschaduwde. En er klonk een stem uit de wolk. Deze is mijn zoon, de geliefde. Hoort naar hem. En opeens rondkijkende zagen zij niemand meer bij zich dan Jezus alleen.
Dankjewel. We gaan proberen er iets meer over te vertellen. Zou je zo vriendelijk willen zijn om weer opnieuw te beginnen? Vers 2 dus. En dan zeg ik dankje. Ga je gang.
En 6 dagen later...
Dankjewel. Als je dit hoort, dan is het natuurlijk duidelijk dat je, wanneer je dit leest en 6 dagen later, dat je terugkijkt naar wat is er dan 6 dagen geleden gebeurd. En daar ga ik iets over zeggen, dat gaan we niet lezen, daar kan ik iets over vertellen. Jezus is met zijn discipelen, en dat heeft een reden, is met zijn discipelen weggegaan uit Galilea. Nog niet is hij naar Jeruzalem gegaan. Dat zal uiteindelijk wel zijn bestemming worden. Maar voordat hij vanuit Galilea naar Jeruzalem gaat, en hij weet als enige hoe het daar zal aflopen, dan gaat hij eerst vanuit Galilea gaat hij naar het noorden. Dat is op dit ogenblik Noord-Israël, Libanon en het Hermongebergte. En daar bezoekt hij een gebied en dan is hij op een heuvel en dan ziet hij een heel moderne, voor die tijd, een heel moderne stad liggen en dat is Caesarea Philippi. En in die omgeving, als hij, vergeef me het woord, als hij niet meer lastig gevallen wordt door heel veel scharen, maar alleen met zijn discipelen is, dan zegt hij, dan vraagt hij aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen nou eigenlijk die ik ben? En dan geven die discipelen een antwoord en dat antwoord, wat ik u dus nu ga geven, zoals dat uitgesproken is, dat moet bevreemdend voor u zijn. Dat moet zeggen, hé, wat is dat nou raar? Wat is dat nou? Wat betekent dat nou? Maar de discipelen die antwoorden dit. En een heel merkwaardig antwoord. Dat hoort niet bij onze gedachtenkring, bij onze cultuurkring, bij ons denken in westerse trant. De mensen die zeggen dat u bent Johannes de Doper. U bent Elia. U bent een van de profeten, dat zijn heel merkwaardige antwoorden. Maar blijkbaar is het zo dat Jezus door de mensen, door de scharen, niet gekend werd in termen van zichzelf. Kinderen die wat groter worden, die beseffen waarschijnlijk beter in die periode van hun leven wat hier bedoeld wordt. Kinderen worden heel vaak aangeduid met, oh, dat is de zoon van, of dat is de dochter van. En met vrouwen gebeurt dat ook nogal eens een keertje, oh, dat is de vrouw van. En die vrouw die kan dan in zichzelf iets voelen opkomen van, ja, maar ik ben niet alleen de vrouw van, maar ik ben, en dan noem ik even mijn vrouw, die daar geen last van heeft, dat heeft ze al lang overwonnen, maar dan zou ze uit willen roepen, ik ben Joke Piet, geboren van Koten. C-dubbel-O. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Nou, u bent en dan vinden we een antwoord. En dat is een antwoord dat dus niet echt duidt op kennis van wie Jezus nou werkelijk zelf is. Jezus wordt gezien als een historische figuur die opnieuw is verschenen. En dan komt de grote vraag van Jezus in die omgeving, in het noorden, als ze alleen zijn, maar wie zeggen jullie dat ik ben? En dan, ik denk dat dat zo is, maar denk erom, dat staat er niet, maar ik denk dat dat zo is, dan verwoordt Petrus datgene wat waarschijnlijk onder enkelen van de discipelen is doorgekomen, doorgebroken, dan spreekt hij die formidabele woorden uit, die ik ook met kracht zal herhalen, omdat ze kracht hebben en omdat het krachtig is om dat te zeggen. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Nou, als je, denk even aan gisteren en eergisteren, als je nou ditzelfde gaat lezen in bijvoorbeeld het Matthäus-evangelie, dan merk je onmiddellijk dat Matthäus iets erbij vertelt wat daar gebeurd is, maar Marcus laat dat weg. Marcus heeft daar geen boodschap aan, omdat Marcus, wat we vanmorgen lezen, een totaal andere boodschap heeft te vertellen op dit punt dan Matthäus. Als u dat moeilijk vindt, dat de evangelie verschillende nadrukken legt, dan vraagt u gewoon iemand die gisteren of eergisteren aanwezig is geweest, want voor zover ik weet, heb ik die mensen wel overtuigd. Matthäus zegt dan dat Jezus antwoordt aan dat wat Petrus zegt: zalig ben jij, Simon Barjona. Vlees en bloed hebben je dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Dat vinden we helemaal niet in Marcus, omdat Marcus die uitspraak niet kan gebruiken in het verhaal wat hij wil vertellen. Want hij wil nou juist vertellen dat wij mensen zo ongelooflijk ernaast kunnen zitten als het gaat om de persoon van Jezus Christus. Dus nog een keer, de discipelen zijn met Jezus in het noorden en naar ik aanneem, en daar sta ik natuurlijk niet alleen in, is hij in de buurt van het gebergte Hermon. En dan stelt hij die vraag. Zou je zo vriendelijk willen zijn om weer te beginnen bij vers 2? En je weet het, de kracht zit in herhaling. Vannacht worden de mensen weer wakker en dan horen ze jou spreken. Ga je gang.
En 6 dagen later nam Jezus Petrus, Jacobus en Johannes mede en leidde hen een hoge berg op, hen alleen. En zijn gedaante veranderde voor hun ogen.
Dankjewel. Er is een aandoenlijk verhaal, dat heb ik gelezen en daar heb ik ook iets van gezien. En dat is het verhaal van een jonge vrouw en die krijgt een kind, een zoon. En dat zoontje, dat groeit op, voorspoedig, een lief ventje. En zijn moeder verzorgt hem. Uiteraard pa ook, maar ik heb het nu even over de verhouding moeder en zoon. En op een dag, als dat kind nog klein is, krijgt die vrouw problemen in haar lichaam. En na verloop van tijd gaat ze naar een arts en dan krijgt ze straight away te horen: je bent te laat, je hebt kanker en je hebt nog ongeveer 1 jaar om te leven. Op dat ogenblik verandert het leven van die vrouw totaal en is ze naast de aandacht die ze had voor haar man en voor haar eigen werk en voor het reilen en zeilen van het huishouden, vanaf dat moment dat ze die boodschap hoort, is ze maar met 1 ding bezig. Niet zozeer met haar ziekte, omdat enzovoort, want ze heeft die boodschap gehoord, je zult sterven. En vanaf dat moment dat ze dat gehoord heeft, is ze maar met 1 ding bezig, namelijk met haar zoontje. Dat kind op een gegeven ogenblik zijn moeder moet missen. En die vrouw die is met van alles bezig om te bedenken en om te doen. Mijn zoon moet weten dat hij een moeder heeft gehad die ongelooflijk veel van hem heeft gehouden. Mijn zoon moet weten dat er armen om hem heen zijn geweest die hem gekoesterd hebben en die hem getroost hebben en die hem liefde hebben gegeven. Mijn zoon moet weten dat ik hem niet moedwillig in de steek heb gelaten, maar dat ik hem lief heb gehad. Mijn zoon moet het weten. En die geconcentreerdheid op mijn zoon moet weten. Hij moet weten dat hij een moeder heeft gehad, die lief heeft gehad, die hem heeft geknuffeld. Is ze alleen maar bezig met hoe kan ik dat in de praktijk brengen, dat hij dat weet, dat hij dat kan zien. En dan maakt ze allerlei foto's, maakt ze een boek, ze maakt een dagboek, ze tekent dingen, ze maakt een filmpje, zodat dat kind weet dat. Nou, dat is, dit moet u iets zeggen. Ik vond dit, toen ik dit zag en las, ik vond dit een bijzonder indrukwekkende geschiedenis. Dat heeft me van binnen ontroerd. Maar diezelfde ontroering, en waarschijnlijk veel dieper, moet bij deze geschiedenis aan ons duidelijk worden. Jezus weet sinds Marcus hoofdstuk 2, als de Farizeeën met de Herodianen samenspannen om hem te pakken te nemen en om hem gevangen te nemen en om te doden. Jezus weet dat uiteindelijk, terwijl hij kwam om te leven, dat met zijn boodschap hij dat zou moeten bekopen met zijn dood. Maar daarmee hing samen de grote vraag, mijn discipelen, in elk geval 3, moeten weten wie ik ben voordat ik sterf. Ze moeten weten dat ik niet zomaar gestorven ben, maar dat ik mijn leven heb gegeven in getrouwheid aan God en in liefde voor mijn discipelen. Ze moeten het weten. En daarom vind je in die eerste 8 hoofdstukken van Marcus het onvoorstelbare pogen van Jezus om steeds weer aan ze duidelijk te maken wie hij is. Maar wie hij werkelijk is, dat is niet duidelijk te maken, heb ik gisteren en eergisteren gezegd, via een bijbelschool en via een lecture en via een notebook. En ga maar even zitten, ik zal je dicteren wie ik ben. Dat heeft Jezus elke keer weer gepoogd duidelijk te maken door de wonderen en tekenen die hij deed. Maar je vindt in Marcus elke keer weer, zij waren bovenmate ontsteld. Maar zij waren niet tot het inzicht gekomen, omdat hun hart was verhard. En nou zitten we hier vanmorgen, en nou heet bekering onder andere dit, de boodschap van Jezus. De tijd is vervuld. Het is genoeg geweest. Er is een nieuwe tijd aangebroken. Het koninkrijk van God is openbaar. Bekeer je en geloof het evangelie. Dat geldt voor ons ook vanmorgen. Dat we doorhebben dat het woord van God klinkt, het woord van Jezus. En dat het ons aangaat. Dat we niet zeggen, ik weet wel wie Jezus is. Maar dat we, hoe lang we ook op de weg zijn, dat we opnieuw als het woord van God klinkt, als een kind ontwapenend voor hem komen en zeggen, o Heer, hier ben ik, ik keer mij om, om uw woord te horen, om uw verklaring omtrent uzelf te horen, zodat ik waarachtig kan leven. Therese, wil je nog een keer beginnen met vers 2? Dank je wel.
En 6 dagen later nam Jezus, Petrus en Jacobus en Johannes mede en leidde hen een hoge berg op, hen alleen. En zijn gedaante veranderde voor hun ogen. En zijn klederen werden schitterend, helwit, zoals geen voller op aarde ze kan maken.
Dankjewel. Er staat, en hij leidde ze een hoge berg op. Er staat een, niet de, een. Blijkbaar is het zo dat het voor Marcus niet belangrijk is dat je weet welke berg het is. Als je nou als toerist in Israël komt, dan zal men je naar een berg leiden en daar zal men van zeggen, dat is de berg der verheerlijking geweest. En dat is een berg die in Israël ligt. Nou vind ik het altijd moeilijk om vanaf een podium te vertellen dat ik het beter weet. Vroeger wel, deed ik dat makkelijk. Tegenwoordig gaat dat wat lastiger. Maar ik denk toch dat het iets anders ligt dan wat er in Israël aan de toerist duidelijk wordt gemaakt. Nee, Jezus is hier in het hoge noorden en hij gaat een van de bergen op in de buurt van Caesarea Philippi. En dat is een van de bergen van het Hermongebergte. En het Hermongebergte, ook vandaag nog, kent ook in de zomer dus eeuwige sneeuw. En een van die bergen, en er staat niet bij welk het is, maar het is een hoge, die neemt Jezus om 3 van zijn discipelen mee te nemen. 3, niet 12, niet 72, niet de scharen. Hij neemt 3 van zijn discipelen mee. Waarom drie? Daar is wel een verklaring voor te geven. In elk geval is het niet zo dat hij er drie uitkiest om een of ander mystiek gemeenschapje te vormen. Hij kiest er drie uit waarvan hij denkt dat die de kandidaten zijn om het verder te vertellen na verloop van tijd. En met die drie, met hen alleen, het staat er heel uitdrukkelijk. Jezus had blijkbaar met drie mensen een zeer intieme relatie. Geen gesloten relatie waar anderen niet bij mochten komen. Maar blijkbaar is gewoon de praktijk in het leven van alle dag. Dat als Jezus scharen kent, dat er slechts enkele zijn die intiem zijn met hem. Zoals Jezus in zijn leven dat hij op aarde was, zo ongelooflijk veel heeft gegeven. En als je dan de vraag stelt, en wat heeft hij daarbij terug ontvangen? Dan zijn er maar heel enkele mensen die hem hebben gezegend. Zo zijn het er hier drie. En met die drie gaat hij de berg op. En dan staat er iets onvoorstelbaar moois. Tegen de achtergrond van een zonnig weer, waarin de zon aan de hemel staat en er eeuwige sneeuw is en dat schittert, verandert de persoon van Jezus voor de ogen van zijn discipelen tot een schitterend hel iemand zoals het nooit vertoond is. Niet alleen het aangezicht verandert in schittering, maar het hele wezen van Jezus verandert. We zijn op weg naar een goddelijk onthullen van wie Jezus werkelijk is. En dat goddelijk onthullen van wie Jezus werkelijk is, dat is iets wat God een mens gunt. Dat is iets waar een mens misschien niet altijd bij stilstaat, maar er zijn momenten dat je daarbij stilstaat en dat je zegt, jongen, in al die rotzooi die je meemaakt in je leven, maar één ding is duidelijk, wat ben je een gezegend mens, dat je iets weet van wie Jezus Christus is en wat hij allemaal heeft verdragen en waar hij doorheen is gekomen. Wat is dat geweldig. U mag best een keer amen zeggen. Nou, doe dan. Ja, ook als zij het niet doen, wil jij het dan doen? Kom dus niet even hier zitten, alleen op een stoel. Mozes was 40 dagen op de berg. Dit is geen verhaaltje zomaar even, want de mens moet wat vertellen. Nee, Mozes speelt een rol in deze geschiedenis. En dat is niet voor niks. Mozes was 40 dagen op de berg. Twee keer trouwens. En als hij de tweede keer na die 40 dagen met nieuwe tafelen en na een openbaring van wie God was, Exodus 34, wat een hoofdstuk. En als hij terugkomt, hij weet dat zelf niet. Maar dan deinzen de mensen terug. En dan komt hij erachter dat zijn gezicht straalt. Zodanig dat de mensen niet hun blik op het gezicht van Mozes kunnen vestigen. Daarom doet hij er ook een doek omheen. Waarschijnlijk, ik veronderstel, met wel twee gaten, zodat hij wel kon zien waar hij liep. En de Bijbel zegt van Mozes dat elke keer wanneer hij bij God verscheen in de tent der samenkomst, dan legt hij die doek af. Maar zodra hij weer bij de mensen komt, dan omwikkelt hij zijn gelaat weer, zodat de mensen hem kunnen horen en aanschouwen. De apostel Paulus, die vertelt daar het een en het ander over in 2 Korinthe 3. Dat wil ik u niet onthouden. De apostel Paulus die zegt, net als Mozes wanneer hij tot God gaat in de tent der samenkomst, de doeken van zijn gelaat, de bedekking wegneemt, zo zegt Paulus, er ligt bij de lezing van het Oude Testament een bedekking op de mensen. Maar telkens als iemand zich wendt, en over die persoon hebben we het, tot de Christus, tot Jezus, wordt de bedekking weggenomen. Denk erom, dan zeggen wij, afhankelijk van onze traditie. Ja, ja, dat geldt voor de Joden. Dat staat er helemaal niet. Er staat telkens als iemand tot de Christus nadert, dan wordt de bedekking weggenomen. En er kunnen een heleboel dingen in ons leven gebeuren waardoor we bedekt raken. Maar we verkondigen vanmorgen met kracht. Elke keer als iemand hoort, het is nu genoeg geweest, de tijd is vervuld. Het koninkrijk van God is nabijgekomen. Keer je om. En als een mens dat doet, dan wordt de bedekking weggenomen. En dan wordt Christus openbaar. Trouwens, Paulus zegt daar nog meer over. En dat is wel moeilijk te begrijpen. Dat is heel lastig, maar ik zeg het u wel. Ten slotte, als u weggaat, zou het wel fijn zijn als u nog eens even nadenkt over datgene wat u gehoord hebt. Paulus die zegt in 2 Korinthe 3 over dat bedekken van Mozes, dat er een diepere bedoeling is om een bedekking te dragen. En dat is ook heel actueel. Dat is niet het onderwerp van de preek, maar het is wel fijn om het gewoon even te zeggen. Mozes deed een bedekking om zijn gezicht, om de teleurstelling, om de Israëlieten, om zijn medegelovigen, om het volk voor teleurstelling te bewaren. Want Mozes wist dat de glans van zijn gezicht dag en dag zwakker werd. En om de teleurstelling van dat minder worden van de heerlijkheid van God op zijn gezicht, om de teleurstelling weg te nemen bij de discipelen, deed hij een doek voor zijn gezicht. Dit is een heel raar iets, maar hij zegt het wel. Het is een onvoorstelbaar onderwerp voor een prediking. Namelijk dat mensen moeten leren, als ze aan Christus geloven en hem volgen, dat we geen maskers op moeten doen. Om dingen op te houden die in werkelijkheid... Maskers af. Maskers af. Wees eerlijk. Wees eerlijk tegenover Jezus. Wees eerlijk tegenover jezelf. En wees ook eerlijk tegenover elkaar. Mozes gezicht glom. Maar hier hebben we iemand. Ik moet het even zeggen. Aanbiddelijke Jezus. Unieke persoon. Onvoorstelbaar mens zijn zoals God dat heeft bedoeld. Zo mens zijn dat het volledige wezen van God daarin openbaar kan worden. De leidsman en de voleinder van ons, van mijn geloof. Deze persoon gaat met zijn drie discipelen de berg op en zijn hele wezen schittert als niets schitterender is. Nou kan ik niet nalaten om te vertellen wat theologen hierover zeggen. Ik bedoel iets heel positiefs uiteraard. Theologen die zeggen dat op het ogenblik dat Jezus de berg opgaat, gebeurt er een goddelijk wonder waarin het in feite als volgt gebeurt. Dat het innerlijk van Jezus wordt openbaar dwars door zijn lichamelijke gestalte heen. Als het ware wordt het menselijk lichaam van Jezus wordt doorzichtig voor de heerlijkheid van God die op en in hem is. Dat vind ik heel mooi gezegd. Trouwens, theologen kunnen nog dingen in een boek schrijven waarvan je zegt, hoe is het mogelijk dat ze het zo kunnen verwoorden? Je voelde het altijd. Heb je dat ook, Therese? Ja. Je voelde het altijd wel zo, maar je kon het nog niet onder woorden brengen. En dat, ik heb hele stukken uit boeken gewoon geleerd. Dat betekent dat mijn spraaktaal ook wat archaïs is. Wat ouderwets is. Nou kan mij het schelen. Christus wordt doorzichtig tot op de heerlijkheid van God. En dit is heel bijzonder wat hier gebeurt. Dat is de hemel. Want als we later in de hemel komen, staat er niemand bij de poort die zegt, jij wel, jij niet, jij wel, jij niet. De hemel is zo schitterend. De hemel is zo mooi. De hemel is zo doorzichtig. Er zijn straten van goud, maar ze zijn doorzichtig als glas. Er zijn ook bomen, maar je kunt je er niet achter verschuilen. Zacchaeus kan in een boom klimmen in de hemel. Maar hij wordt niet alleen door Jezus ontdekt, maar door iedereen. Iedereen ziet hem zitten. Zelfs de vijgenbomen met de vijgenbladeren, waar je heel goed kunt bedekken, zijn doorzichtig. Daarom als iemand tegen je zegt, wat ben jij doorzichtig, joh? Dan is dat een compliment dat je al op weg bent om een hemelse bestemming te betrekken. Daarom geloof ik dat de hemel zo heerlijk roepend helder is. Dat mensen die daar passen, die willen daar binnenkomen. En mensen die zoveel ballast hebben, die blijven even weg. Wil je weer lezen? Wil je weer vanaf vers 2 beginnen, alsjeblieft? En dan denk ik dat je een versje verder mag lezen. Ga je gang.
En 6 dagen later nam Jezus Petrus en Jacobus en Johannes mede en leidde hen een hoge berg op, hen alleen. En zijn gedaante veranderde voor hun ogen. En zijn klederen werden schitterend, helwit, zoals geen voller op aarde ze kan maken. En hun verscheen Elia met Mozes, en zij waren in gesprek met Jezus. En Petrus antwoordde en zeide tot Jezus, Rabbi, het is goed dat wij hier zijn.
Dankjewel. Waar Mozes gezicht schijnt, schijnt Jezus geheel en al. Er is een verschil tussen Mozes en Jezus. Er is een verschil tussen Jezus en wij. Waar hij de bron is, zijn wij de maan die reflecteren. Maar hier gebeurt iets heel bijzonders. Want hoe las je dat nou? Hun en dan verschijnt, hoe las je, ik weet het wel hoor, maar dit is gewoon even om de spanning weer op te voeren, begrijp je, dit is een truc. Ik weet het heus wel hoor. Wil je nog even lezen hoe het er staat? Hun verschijnt, vertel eens.
En hun verscheen Elia met Mozes.
Oh, dit is heel raar, dit is nou typisch Marcus. Wat raar, het is Mozes en Elia, zegt Matthäus. Nee, zegt Marcus, nee, hun verschijnt, enkelvoud, in het Matthäus-evangelie lees je, hun verschenen Mozes en Elia. En het is ook logisch, eerst de wet, dan de profeten. Dat is typisch Matthäus, die schrijft voor Joden. Maar Marcus zegt het anders, enkelvoud. En dat is heel opmerkelijk. En dat heeft een reden, natuurlijk heeft dat een reden. Kom nou, dat hoef je niet meteen te weten, maar je moet er wel over nadenken. En dan heb je kans als je nadenkt, als je stil bent voor het woord van God, dat God het je gaat openbaren. En dan ben je als een kind zo blij als je weer iets ontdekt over wie Jezus is. Hier staat, hun verscheen, enkelvoud. En hoe dan? Nou, dat zal ik u vertellen. Marcus zegt, hun verscheen Elia met Mozes. En dat betekent dit. Elia met aan zijn hand Mozes. Elia met Mozes. En dat heeft een reden dat Elia als eerste wordt genoemd. En dan staat er dat er iets heel merkwaardigs gebeurt. Die drie, dat is Elia met Mozes en Jezus, die raken met elkaar in gesprek. Dat moet heel indrukwekkend geweest zijn. Wij weten vanuit Marcus niet wat er besproken is. Elders uit andere evangelie hoor je waarover gesproken wordt, maar hier niet. En er is een reden weer om voor Marcus om dat weg te laten. Dus daar gaan we ook niet op in. Maar ze zijn met elkaar in gesprek en neem aan, dit is heel indrukwekkend geweest. Elia met Mozes. Elia met Mozes. Hoe wist Petrus nou dat het Elia was met Mozes? Droegen ze badges? Hadden ze een foto gezien? Een schilderij? Zo moeten ze eruit zien. Hoe wist hij dat? Werd er een voorstelronde gedaan? Wie ben jij, wie ben jij, wie ben jij? Wat raar, Elia met Mozes. Die volgorde, maar ook dat ze wisten wie het was. Ik geef daar een verklaring aan. En ik denk dat ik daar helemaal niet zo ver mis zit. Er is een niveau van leven met God. Er is een niveau van leven met Jezus waarin je dingen weet die je anders niet weet. Je weet het gewoon. En het getuigt van volwassenheid in het geloof als je dingen van God ontvangt die je eerst voor jezelf houdt en zegt, Heer, wat wilt u dat ik doe? En het niet meteen doorvertelt. En niet meteen de profeet uithangt en zegt, zo zegt de Heer enzovoort. Er is een niveau van leven. En ik ben daar heel voorzichtig mee, want ik vind niet dat je moet pochen, zeker niet op een podium. Maar ik ken dit wel in zekere zin in mijn leven. Ik zeg dat heel voorzichtig omdat ik van mening ben dat een boom met heel veel takken en loof boven heeft ook wortels onder de grond. En die wortels onder de grond, daar moet je niet over praten, dat moet verborgen blijven. En mensen hoort wel trouwens een verborgen leven met God te hebben. En vanuit dat verborgen leven wil ik u iets vertellen. God kan je dingen openbaren. Als je met hem leeft, en denk erom, als je met hem intiem bent, en intimiteit kost tijd, heb ik ook in het weekend gezegd, maar God kan je dingen vertellen waar je ongelooflijk bewaard wordt voor misstappen. God kan je dingen laten zien die allereerst tussen jou en God zijn en tussen jou en Jezus zijn, waarin het gesprek wordt, Heer, wat wilt u hier zeggen? Ik begrijp het, maar wat moet ik, Heer? En niet meteen doorvertellen. Er is een niveau van leven waarin een mens openbaring van God krijgt, anders dan het niveau in de vlakte, waar je om raad verlegen zit. Er is een niveau van leven waar de Bijbel over spreekt, dat je met hem op de berg bent en dingen van hem hoort die onvoorstelbaar mooi zijn. Hun verscheen Elia met Mozes. En ze waren met elkaar in gesprek. En dan staat er, en dat is heel merkwaardig. En dat is niet alleen Petrus. Ik vind dat onjuist om dat te zeggen. Petrus weer. Maar dan staat er, en Petrus antwoordde en zeide. Maar in alle eerlijkheid, er werd hem niks gevraagd. Dit is het niet helemaal, maar ik sla niet helemaal de plank mis om u te vertellen waar het over gaat. Het is het niet helemaal, maar het lijkt er wel op. Maar Joke en ik hebben in het begin, toen we bekeerd waren en we pas getrouwd waren, hebben we altijd bij onze voorganger gevraagd, als er een zendeling was, en vooral oudere zendelingen, mag die zendeling alsjeblieft bij ons logeren. En wij hebben dat meerdere keren meegemaakt. Oudere zendelingen, waarvan je gewoon moet zeggen, oh, wat een opluchting, ik heb een mens ontmoet. Wat mooi zeg. En soms bleef die zo'n man, ik denk nu even aan zendeling uit Zuid-Afrika, ik kijk je even aan. Jij weet het toch nog wel? Jij weet dat toch nog wel? Ik zal er eentje noemen, één voorval. We waren aan het eten, Joke had gekookt en de telefoon ging. En ik zei, mag ik heel even, Joke, een paar minuten? Duurde 20 minuten. Ik kwam weer terug, zij waren klaar. En toen zei de zendeling later tegen me, Bert, vind jij dat jij je vrouw geëerd hebt voor wat ze met het eten heeft gedaan? En hij bleef nog daarna 2 dagen. Maar deze man die was aan het vertellen over dat wat God in zijn leven deed en wat hij meegemaakt had. Zijn vrouw was overleden en hoe God hem gebruikte. En deze man die zat tot 1 uur. 2 uur 's nachts en ik moest weer 6 uur op, want ik moest naar school. Dus dat werden na 3 dagen bloedelopen ogen. Maar waar deze man sprak, hielden wij gewoon ons mond. We waren ademloos, ademloos. En ik zat er echt niet tussen met, oh ja, dat heb ik ook meegemaakt. 21 jaar, hou op jongen. En dat is het ongeveer. En Petrus antwoordde en zei, Rabbi, hoor goed. En Petrus antwoordde en zei, jij kan het veel mooier, wil jij het eventjes lezen?
En Petrus antwoordde en zeide tot Jezus, Rabbi, het is goed dat wij hier zijn.
Ja. Wie zeggen de mensen dat ik ben? En in alle eerlijkheid, ik ben van mening als je, wanneer die tijd ook kiest, ik kies daar altijd de vroege morgen voor, wanneer je met Jezus alleen bent, hoor ik regelmatig, Bert, wie ben ik nou voor jou? En op het ogenblik dat ik die vraag hoor, probeer ik woorden te zoeken voor wie Jezus is. Maar let op wat er gebeurt. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Wie zeg jij dat ik ben? En weet je, hoe wordt Jezus in dit gezelschap nou uit aangesproken? Hoe? Rabbi. Rabbi. Leraar. Mijn leraar. Mijn meester. Mijn onderwijzer. Ik hoop dat de stilte die u nu betracht in reactie u de uitdrukking is van, nu gaat er wat gebeuren. Want hier zit Petrus onvoorstelbaar op het verkeerde spoor. Rabbi. Maar het wordt nog erger. Lees nog eens een keer. Rabbi.
Rabbi, het is goed dat wij hier zijn. Laten we 3 tenten opslaan. Voor u 1 en voor Mozes 1 en voor Elia 1. Want hij wist niet wat hij antwoorden moest, want zij waren zeer bevreesd.
Ja, nou als je niet weet wat je antwoorden moet, dan moet je gewoon je mond houden. The show must go on. We moeten tenslotte wat zeggen, want voor de stilte zijn we bang. Maar dit is heel merkwaardig. Zij willen tenten bouwen en let goed op. Rabbi. En ik hoop dat u begrijpt dat dit hier wordt een spanning opgebouwd. En die gaat zo direct ontladen worden. Rabbi. Wie is Jezus? Rabbi. Zoals vele rabbies rondliepen in Israël. Rabbi. Maar dan zegt hij, laten wij tenten bouwen. En dan komt het. Voor u 1 en voor, let op, volgorde. Let goed op de volgorde. Want het moet wel eventjes goed gezet worden. De openbaring is Elia met Mozes, maar Petrus heeft iets geleerd. Wet en profeten. Eerst Mozes, dan Elia. Dus voor u 1 en voor Mozes 1 en voor Elia 1. Hij draait de volgorde om, maar dit is wel heel mooi. Hij neemt Christus, Jezus, die zet hij op de eerste plaats. Dat is wel heel erg mooi. Dat is wel heel mooi. Eén ding, even tussendoor. Bent u met mij eens dat hoogtepunten, op de berg, hoogtepunten, daar wil je wel een tent voor bouwen, omdat je die vast wil houden. Kan niet trouwens. Je moet ook weer naar beneden. Bent u met mij eens dat dieptepunten, die bouwen een tent om jou heen. En die nemen je gevangen. En die maken je volkomen passief. Inmiddels ben ik zo oud dat ik daarvan weet. Je kunt dingen in je leven meemaken, dieptepunten. En het hoeft niet eens jouw volledige schuld te zijn. Het hoeft niet alleen jouw zonde te zijn. Dat wordt je aangedaan. Dat zijn dieptepunten. En als je niet heel bewust het woord van Jezus elke keer weer in je leven hoort. Het is genoeg geweest, de tijd is vol. En wie je ook bent, Bert Piet, jij, met je 47 jaar christen zijn, ook jij hebt op momenten van dieptepunten, wanneer je gevangen dreigt te worden in teleurstelling, passiviteit en ze bekijken het maar. Bert Piet, ook jij hebt het woord van God te behoren, te luisteren en te gehoorzamen. Het is genoeg geweest, keer je om. Voor u één. En voor Mozes 1 en voor Elia 1. Het is dus als het ware zoiets wat hier gebeurt. En het lijkt geweldig geworden. Het lijkt geweldig. Zoiets als een ereschafot. Plaats 1, plaats 2 geloof ik, plaats 3. Zoiets als, nou Jezus is goede eerste. Maar Mozes toch wel goede tweede. En daarna Elia goede derde. Maar als ik het goed begrijp in het Nieuwe Testament, als Jezus de Christus wordt geopenbaard, Openbaringen 5. En ik zag iemand gezeten op de troon en in zijn rechterhand had hij een boekrol. En het woord klinkt in de hemel. Wie is waardig de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Er is niemand die opstaat. En Mozes is daar, Abraham is daar, Elia is daar. Iedereen is daar. Ook wij, verleden, heden en toekomst zijn aanwezig. En er staat niemand op. En Johannes die erbij is, die huilt bitter. En dan is er één iemand en die staat op. En dat is Jezus, het Lam Gods geslacht voor de grondlegging der wereld. Wij kunnen niet genoeg, terwijl we hier zitten, wij kunnen nooit genoeg eer geven aan die ene unieke persoon, Jezus Christus, die wij mogen omarmen voor zover we kunnen. Maar hij omarmt ons zeker. Een mens, in dit geval Petrus, kan dingen zeggen dat het zelfs de Heere God te veel wordt. Want die is er ook. In de wolk. Zou jij willen lezen wat er... Wil je nog eerst eventjes van die tenten? Want daar kan ik ook niet genoeg van krijgen. Wil je dat nog even lezen? Want ik heb nog heel even... Oh ja, nog een paar minuten. Dat redden we. Als jij heel hard leest nou, dan redden we het.
En Petrus antwoordde en zeide tot Jezus... Rabbi, het is goed dat wij hier zijn. Laten we 3 tenten opslaan. Voor u 1 en voor Mozes 1 en voor Elia 1. Want hij wist niet wat hij antwoorden moest, want zij waren zeer bevreesd. En er kwam een wolk die hen overschaduwde. En er klonk een stem uit de wolk. Deze is mijn zoon, de geliefde. Hoort naar hem.
Ja, tot zover. Nou is het altijd even zo, dan kijk ik jou aan, Trees. Dit is altijd een stadium in de preek, want die heb ik wel eens meer gehouden, hoor. En dat is altijd een stadium in de preek dat ik heel voorzichtig moet zijn met degene die gelezen heeft. Want je hebt het niet goed gelezen. Niet helemaal goed. Dat had je moeten weten, want je beheerst toch ook het Grieks? Niet zo? Oh, nou, volgend jaar kom ik Grieks geven. Voor u 1 en voor Mozes 1 en voor Elia 1. Alsof Christus genoemd kan worden in één adem. Met welk schepsel dan ook, hoe goed en geweldig hij ook geweest is. Dan wordt het God te veel en hij spreekt vanuit de wolk. En dat gaat ongeveer zo. En dan moet ik oppassen dat ik niet te veel schreeuw. Dus geluidstechnici, let op. Uit de wolk klinkt een stem. Er is geen vinger, maar de stem is zodanig dat er ook een vinger bij betrokken is. En daar staan 3. En dan spreekt God, die eerder in het Marcus-evangelie, in hoofdstuk 1 bij de doop van Jezus, alleen tegen Jezus sprak. Jij bent mijn zoon, de geliefde. Ik heb welbehagen in jou. Dat was alleen voor hem bedoeld. En als je weet wat voor missie hij te vervullen had, kan je begrijpen waarom God hem zo aansprak bij het begin van zijn bediening. Jij bent mijn zoon, de geliefde. In jou heb ik mijn welbehagen. Maar hier is het anders. Hier klinkt een woord en dat is ongeveer dit, met deze klemtoon. Deze is mijn zoon, de geliefde. Hoort naar hem. Dat is het. Nou, vergeef me. Kijk, wij zijn, mag ik aannemen, niet van Joodse oorsprong. Sommigen misschien wel. Vergeef me dat ik u dan gelijk schakel met ons heidenen. Dat zeg ik met respect. Maar wij horen meestal niet datgene wat een Joods oor wel verneemt. Hoort naar hem. Dit wijst terug, daar hoort een Joods iemand, de Joodse geloven hoort onmiddellijk de geloofsbelijdenis van Israël. Deuteronomium 6 vers 4, het Shema Yisrael, hoor Israël. De Heer is God, de Heer is één, gij zult de Heer uw God, enzovoort. Maar hier moeten we ook horen. Hoort naar hem. En dan verwacht je, gij zult, maar dat klinkt helemaal niet. Mozes en Elia worden niet meer genoemd. Oh, dan mag je zeker doen en laten wat je wil als je christen bent. Ja, dat had je gedacht. Maar het wezen van het christen zijn is dat je wandelt met die onvoorstelbare persoon Jezus Christus. En dat je wandelt en dat je naar hem leert luisteren. En dan... Oh jongens, even tussendoor nog. Hey, meen met me eens dat het in werkelijkheid veel makkelijker is om met een boekje met regeltjes te lezen, te leven. Want dan weet je waar je, waar je aan toe bent. Meen met me eens, regeltjes, trouwboekje, weet je wel, trouwboekje, weet je wel, trouwboekje, trouwboekje. Elke vrijdag bloemen. Dat vind ik veel makkelijker dan helemaal geen voorschriften, maar zorgen dat de boel op orde blijft. En meer dan dat. Hoor naar hem! En niet gij zult. Hoor naar hem. Hoor naar hem. Nou en dan. Ik zeg het heel oneerbiedig. Dan gaat het licht uit. Dan is weer alles gewoon. Want een hoogtepunt kun je nooit vasthouden. Het is bedoeld om de diepte weer in te gaan. Lees eens. Heb jij bijna het laatste woord, Therese? Ga je gang.
Zijn niemand meer bij zich dan Jezus alleen.
Nou, einde. Bij zich, bij zich, bij zich, bij zich. Oh ja, laat ik het nog een keer vertellen. Heb ik gisteren verteld en het vond ik zo mooi dat ik dat kon vertellen. Want op het ogenblik dat je het vertelt, gebeurt het ook weer aan je. Ieder mens, je naaste, kan heel dicht bij je zijn. Op een centimeter afstand kan je hand pakken. En toch in de diepste moeite... waarin je kunt verkeren in je leven, blijft het buitenhulp. Maar hier is bij zich, is hulp van iemand die in je woont. En die moed blijft houden op het ogenblik dat jou de moed in de schoenen is gezonken. Alleen, er is maar één ding wat een mens moet doen. Het is genoeg geweest, de tijd is vol. Het koninkrijk van God is nabij gekomen. Keer je nou om en geloof de blijde boodschap. En daarna twee laatste woorden, wil je die nog even spreken? Die zijn heel vaak in een tekst op het podium verwerkt, maar dat zijn prachtige woorden. En zij zagen niemand bij zich dan...
Jezus alleen.
Jezus alleen. Zullen we gaan staan? Wilt u elkaar een hand geven? Ik bedoel niet goeiemorgen wensen, maar gewoon een hand geven. Probeer zoveel mogelijk een hand te geven. Ja, maar mijn handen zijn warm en nat. Is niet erg. Ik laat u toch maar een half uur een hand geven. Ik bid een kort gebed en ik hou mijn ogen daarbij open. Vader, dank u wel dat u hier bent. Ik wil u even zeggen. Ik ben zeer onder de indruk van wie u bent. Ik vind het zo heerlijk en bevrijdend, ook voor mezelf, dat ik kan zeggen dat ik vanmorgen weer geen kunstje heb opgevoerd, maar dat ik verteld heb van wie u bent voor mij. Ik weet, Heer, ook uit eigen ervaring, maar ook uit uw woord. En uw geest bevestigt dat elke keer weer. Dat u in staat bent om ons door elke moeilijkheid die we ontmoeten, kunt heen dragen. Niet van nederlaag tot overwinning, maar van moeite naar overwinning. Dat kunt u. U kunt leven brengen in de woestijn. En Papa God, uw woord zegt dat als we uw stem horen, dan worden we bemoedigd om onze harten niet te verharden, maar onze harten te openen voor u en u uit te nodigen. Kom binnen in mijn leven, in mijn situatie. Dat doe ik ook weer voor mezelf. En ik dank u dat de mensen in de zaal ook uw stem hebben verstaan. En dat u ze achtervolgt. En als ze niet genoeg geantwoord hebben, Heer, op uw woord vanmorgen, maak ze wakker, geef ze een slapeloze nacht en desnoods meerdere. Totdat ze buigen en u toelaten in Jezus' naam. Amen. Dank u wel. U mag weer gaan zitten, maar ik weet niet of u zo direct weer moet gaan staan. Ik geef u geen garantie.